Heeft u de lijsttrekker van uw lokale partij in de gemeente wel eens gehoord over beleid voor de bijstand of beleid voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen? Nee, ik ook niet. Terwijl de gemeente formeel wel gaat over deze zaken. De afgelopen jaren schoof de Rijksoverheid steeds meer taken naar de 345 Nederlandse gemeenten. Want lokaal bestuur sluit beter aan bij de burger.
Maar hebben wij door die decentralisatie wel echt meer macht in onze gemeente? Wat hebben wij te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen? En is dat de laatste jaren meer geworden dankzij decentralisatie? Of zit dat toch anders? De antwoorden op die vraag hopen wij te krijgen van Geerten Bogaert, bijzonder hoogleraar decentrale overheden bij de Universiteit Leiden. Welkom. En Lisanne de Blok, universitair docent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, welkom allebei en welkom ook aan jou. Leuk dat je luistert.
Dit is Het Spel en de Macht. Een podcast van Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut. Met politicoloog Simon Otjes en studentjournalistiek Arend Vietor.
Welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Het Spel en de Macht. Een initiatief van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van de Universiteit Leiden. Hier werken wetenschappers samen die vanuit verschillende disciplines onderzoek doen naar de Nederlandse politiek. Dit seizoen werken we samen met het Montesquieu Instituut.
Een podcast over politiek dus. In de 5 afleveringen van dit seizoen draait het om de gemeenteraadsverkiezingen. En dan niet zozeer de actualiteit, maar achterliggende vragen bij de verkiezingen. Die vragen stellen we altijd aan 2 wetenschappers bij ons aan tafel. En nieuw dit seizoen zijn reportages uit het veld, waarin we spreken met iemand uit de politieke praktijk. Dus halverwege deze aflevering komt Els Boers aan het woord. Interim griffier voor verschillende gemeentes.
We beginnen hier in de studio. Geerten, als hoogleraar houd jij je bezig met de decentrale overheden vanuit bestuurlijk, politiek en juridisch opzicht. Je bekleedt de Thorbecke-leerstoel. De meeste van ons zullen Thorbecke kennen als de staatsman die onze grondwet vorm gaf, de provinciewet en de gemeentewet. We spreken daarom wel over het Huis van Thorbecke, dat weergeeft hoe ons land bestuurlijk is ingedeeld met het Rijk, de provincies en de gemeentes. Voordat we de gemeenten in hun huidige vorm bespreken, is het misschien goed om even kort stil te staan bij hoe die gemeentes origineel zijn bedacht. Hoe is het Huis van Thorbecke vormgegeven? Wat is de rol van gemeentes daarin?
Ja, Thorbecke had nogal sterke opvattingen over de rol van de gemeentes. Sterker nog, hij was volgens mij, het kan een beetje bluf zijn, maar ik dacht dat hij het meest trots was op zijn gemeentewet 1851. Haast nog trotser op zijn grondwet van 1848. En in ieder geval heeft hij die gemeentewet van Thorbecke vrijwel ongeschonden gegolden tot 1992. Dus dat was wel een van zijn grotere successen. En daar zat een bijzonder ideaal achter. Het ideaal hebben ze later het communalisme genoemd. Helaas is het begrip niet heel erg ingeburgerd, maar ik vind het eigenlijk een heel mooi woord. Het was een politieke traditie in Europa wel. Thorbecke was niet de enige die dat bedacht heeft. En het idee van het communalisme, ik kan het zelf ook niet uitspreken, is misschien de reden waarom het nooit zo goed ingeburgerd is geraakt. Het idee van het communalisme was dat je, als we niks doen in de 19e eeuw, dan groeit de overheid uit tot een bureaucratische moloch over zijn burgers. Terwijl de burgers helemaal geen enkele verbinding voelen met de overheid en geen enkel verwantschap voelen daarmee. En ook de publieke zaak een beetje links laten liggen. Dus willen we tegengaan, dan moeten we het op een andere leest gaan schoeien. Dan moeten we het proberen zo te organiseren dat de overheid en de samenleving eigenlijk overlappen. Dat is een hoogdravend ideaal, maar het is niet zo ingewikkeld. Als je naar de vrijwillige brandweer kijkt, want dat is een van de plekken waar het nog daadwerkelijk gebeurt. Maar dat is eigenlijk het idee wat achter dat Huis van Thorbecke zit. Hè? Dat je een serieuze staatstaak die echt ergens over gaat, waar de nodige eisen bij komen kijken. Je kunt niet zomaar gaan blussen, je kunt niet zomaar aan zo'n auto gaan zagen. Die hele zware verantwoordelijke taak wordt toch uitgevoerd door een stel vrienden in een gemeenschap die dat uit maatschappelijke plicht doen. En dan zie je dus eigenlijk dat het allebei is. Het is een echte staatstaak, maar het is ook belegd bij de maatschappij zelf.
En dat was wat Thorbecke wilde?
Dat was het ideaal van Thorbecke. Ja. Om het zo te organiseren, dat staat en maatschappij overlapte. En dan technisch zeggen we tegenwoordig dan dat de leefwereld en de systeemwereld daadwerkelijk op elkaar aansluiten. En dat is dus niet zo eenvoudig georganiseerd. En het is zeker niet heel makkelijk om dat overeind te houden. Hè? Want de systeemwereld heeft zijn eigen dynamiek. Die bureaucratiseert, die technocratiseert, die centraliseert. En dan zie je op tal van plekken dat dan de leefwereld op een gegeven moment afhaakt en niet meer is. De participatiesamenleving waar dan de overheid een beroep op aan het doen is, die is er niet meer, want die mantelzorger die het had moeten doen, die voelt zich gebruikt en die zegt, ja, hallo, ik doe dit vrijwillig en niet als een soort gratis ambtenaar, dus ik ben weg. En dat zie je ook bij de brandweer. Als die brandweer te zeer instrumentaliseert, als je die regionaal gaat organiseren op afstand van de gemeenschap van de mensen die het moeten doen, Als je daar te veel preventietaken in gaat stoppen, omdat het lekker handig is om te organiseren voor jou zo als overheid, dan zie je dat op een gegeven moment die vrijwilligers het minder leuk vinden. Het risico gaan lopen dat ze gaan afhaken. En dan droogt het spelletje op.
En dus je hebt het nu over risico's en dingen die kunnen gebeuren. Als je nou kijkt naar wat er gebeurd is in de laatste jaren, is wat je de trend die hier omschrijft ook daadwerkelijk gebeurd?
Ik vind van wel. Ik vind eigenlijk een dominant. We komen uit een periode waarin in de logica van het systeemwereld, om het een beetje populair te zeggen, althans in termen die tegenwoordig wel gebruikt worden, dat de logica van de systeemwereld dominant is geweest. In de zin dat we vooral gekeken hebben naar hoe organiseren we het als overheid zo goed mogelijk. Dat kan best dicht bij de burger zijn. Hè? Je kunt best een enorme bureaucratie dicht bij die burger optuigen. Dan moet je gewoon in elke gemeente een kantoortje van de overheid neerzetten. Maar als daar de logica van de systeemwereld heerst, dan heb je dicht bij die burger feitelijk alleen maar de logica van de systeemwereld georganiseerd. En niet echt iets gedeeld met die samenleving. En een van de punten waarop je het volgens mij kunt aflezen, is als je iemand hoort betogen dat de opgave de schaal bepaalt en dan dat vervolgens de burger bij die schaal moet worden betrokken.
Dat klinkt heel logisch.
Dat klinkt heel logisch en het is ook logisch vanuit die systeemwereld. Maar vanuit het idee van het Huis van Thorbecke is het niet de overheid die nog een burger zoekt om mee te helpen, maar is het een gemeenschap waar je taken aan kunt overdragen die gemeenschap zelf uitoefent.
In hoeverre heeft het ook te maken met het vertrouwen in de burger vanuit de overheid?
Ja, heel veel. Het is alleen al zeg maar dat de vraag is. Is al een instrumentalisering. In de zin van ja, we moeten iets doen. Maar kunnen we die burger daarin wel vertrouwen? Is die burger, zijn wij dat? Vallen wij daarbij samen als overheid? Of is de burger een te besturen groep individuen op een stukje grond? Wat niet te veel mag kosten als je die bepaalde richting uit wil krijgen. Dus het is een beetje een hoogdravend ideaal. Maar als je naar de vrijwillige brandweer kijkt, dan zie je denk ik hoe Thorbecke zijn huis bedoeld heeft.
En als we dan met die kennis in het achterhoofd kijken naar de huidige vorm van de gemeentes, het Huis van Thorbecke, de manier waarop gemeentes georganiseerd zijn, is natuurlijk behoorlijk veranderd sinds het ontstaan en zeker in de laatste jaren, waarin er steeds meer taken gedecentraliseerd zijn. Denk aan de jeugdzorg, de bijstand, de zorg voor ouderen, maar ook bijvoorbeeld het beleid op het gebied van energie. Hoe zagen die decentralisaties eruit en hoe heeft dat gemeentes beïnvloed?
Zwaar. Sommigen zeggen het heeft de zaak scheef getrokken. Dat is natuurlijk zo zwaar kun je het stellen. De drie grote decentralisaties in het sociaal domein gingen over de jeugdzorg, over de participatiewet en de WMO. Er kwam een nieuwe lichting over de trapliften, over de jeugdzorg, de zware jeugdzorg en de lichten. En over wat vroeger de wetwerkenbijstand was, de uitkeringen. Gemeenten hebben daarvoor extra geld gekregen vanuit de Rijksoverheid om dat zelf te regelen. En eigenlijk er zijn verschillende gradaties waarin het een slecht idee was. En met name een van de uiteinden waarvan ik denk, nou dat had misschien niet gehoeven, is dat ze bijvoorbeeld ook echt de zware jeugdzorg aan de gemeente hebben gegeven. Dus de jeugdzorg die je eigenlijk alleen maar bij een gecertificeerde instelling, zo heet het dan, kunt inkopen. Dat is dan Voor een gemiddelde gemeente, Tolen bijvoorbeeld, gaat het om 38, 48 gezinnen. Die hebben die zorg nodig. Die moet dan ingekocht worden bij een grote instelling, want dat kan natuurlijk niet iedereen leveren. En dat wordt dan regionaal gedaan. Daar heeft zo'n gemeente effectief nauwelijks invloed op. Krijgt wel heel veel klachten over de dienstverlening. Die Interventie was dat toen, die zorg verleende in de provincie Zeeland. Vervolgens zet dan uiteindelijk die inkooporganisatie zet Interventie op straat. Interventie kwaad, allemaal ouders die wel tevreden waren kwaad. Als je dat helemaal zelfs ook die zware jeugdzorg gewoon eigenlijk als een soort inkoopvraag op het laagste niveau neerlegt, denk je, nou, dat was misschien een beetje te ver doorgeschoten, als ik het voorzichtig mag zeggen.
De ambitie was om hiermee beleid te laten maken dat dichter bij de burger stond, dat de burger daar meer invloed op zou hebben. Maar je beschrijft eigenlijk een soort paradox daarin, een soort decentralisatieparadox.
Ja, dat wordt inderdaad wel zelfs de dubbele decentralisatieparadox genoemd. In de zin dat de bedoeling was dat het dicht bij die burger zou worden georganiseerd door het aan de gemeente te geven. Maar het is teruggekikt de regio in. Dus het is eigenlijk weer juist verder van die burger vanaf gekomen. En door het te regionaliseren is het, zacht gezegd, nou niet echt politieker geworden. Want regionale samenwerking en de democratische legitimiteit daarvan is, zacht gezegd, al langer een zorgkindje in het openbaar bestuur.
Kan je even uiteenzetten hoe dat werkt, zo'n regionaal samenwerkingsverband?
Ja, zeker. Kijk, je moet het eigenlijk vergelijken met als raadslid zit je sowieso sinds de dualisering zit je een beetje op de achterbank. Hè? Het college bestuurt dan. En jij gaat dan over het beleid op basis waarvan het college dat doet. En je gaat het over de kosten doen en je vraagt wat verantwoording ten aanzien van de dingen die bij jou in de mailbox verschijnen. Maar je moet het vanaf de achterkant doen. Jij bent niet degene die zelf letterlijk aan het stuur zit. Als je dat regionaliseert, dan zit je niet zozeer op de achterbank van een auto, maar dan ga je langzaamaan achteraan in de bus, omdat er allemaal lagen tussen komen te zitten. En degene die daadwerkelijk aan het stuur zit, die bestuurder, die zit een laagje verder bij jou vandaan. Dus het is verder op afstand georganiseerd. En dat doet iets met de betrokkenheid die zo'n raadslid daarbij ontwikkelt.
Ja, daarover gesproken. Ik weet dat in 2015 de Raad voor Openbaar Bestuur ook daar een rapport over had, over die democratische legitimiteit van die samenwerkingsverbanden. Met zo'n enquête erin, waarin ze inderdaad ook toonden dat de raadsleden het noodzakelijk vinden om samen te werken, want de gemeente heeft niet genoeg capaciteit voor die taken die recentelijk waren gedecentraliseerd. Maar dat ze tegelijkertijd ook vonden dat de Raad te weinig invloed had, niet meer controle over het beleid kon houden. En 68% zag het als een bedreiging van de democratie, van alle raadsleden. In zekere zin maken ze er ook geen tijd voor. Maar goed, gemeenteraadslid is natuurlijk ook iets wat mensen erbij doen vaak. En in hoeverre speelt dat dan een rol dat het eigenlijk bijna vrijwilligerstaak is, gemeenteraadslid zijn?
Oh, dat is een hele belangrijke, speelt een hele belangrijke rol. Want het moet uit de kleine marges komen. Ik geloof, heeft de Raad van het Openbaar Bestuur ook niet ooit eens uitgezocht hoeveel uren een raadslid besteedt? 11,9 of zo?
Ja, volgens mij zoiets inderdaad.
Ja, dus ze hebben dat helemaal zo uitgepuzzeld. Dus het moet uit smalle marges komen. Maar desalniettemin is het een keuze hoe je die tijd dan besteedt. Want ja, het kost extra tijd als je in de vrije avonden die je per week al aan het raadswerk moet besteden en je fractie en je partij. Daar heb je niet veel tijd over om nog een extra avondje naar het algemeen bestuur van je regionale samenwerkingsverband te gaan. Maar zo ingewikkeld hoeft het ook niet altijd te zijn. Je kunt ook gewoon, als je er wel werk van wil maken, kun je gewoon iets nemen waar je een punt van wil maken en daar je eigen wethouder voor over tafel trekken. Dat is, het wordt voor een deel ook als een soort ver van je bedshow beleefd, omdat dat ze zich weggedrukt voelen door termen als kaderstelling en je mag niet over de uitvoering iets zeggen enzovoort. En dat zat in het rapport van de Raad van het Openbaar Bestuur. Dat vond ik eigenlijk nog een slag dieper gaan. En misschien wel de kern van het probleem raken. Raadsleden hebben ook niet de ambitie om heel veel politiek te maken over dit soort vragen. Want wie gaat nou als raadslid de politiek in om op de markt campagne te gaan voeren voor bezuinigen op de jeugdzorg? Wat is dat nou voor politiek? Je gaat de lokale politiek in omdat je je kwaad maakt over een groot gebouw wat ze in jouw gemeente willen neerzetten. Een datacenter for that matter. Veel meer over openbare orde, veiligheid, publieke ruimte. Hoe richt je dat in enzovoort en het onderwijs. En het is niet per se zo dat raadsleden nou staan te springen om politiek te maken in het sociaal domein. Volgens mij ergens in het rapport van de Raad van het Openbaar Bestuur staat zoiets ook dat een deel van de raadsleden dat bijna onethisch vindt. Over de ruggen van de kinderen in de jeugdzorg bedrijf je geen politiek. Daar doe je wat nodig is. Nou, dat besteden ze dan uit aan de grote instelling en die stuurt het bonnetje naar de gemeente. En dat bonnetje loopt een beetje uit de klauw. En daar ontstaan allemaal problemen door, waardoor het alsnog wel politiek wordt, maar in een hele negatieve zin. Zo van, we moeten het zwembad sluiten omdat het bonnetje voor de jeugdzorg zo groot is. Maar die positieve zin van, ik ga als politicus de markt op en ik ga zeggen, ik vind het al dan niet onzin als kinderen met autisme de therapie ezeltje rijden krijgen. En dat is het voorbeeld dat altijd wordt genoemd. Daar neem ik een politieke stelling over in. En ga ik als politicus verdedigen in die verkiezingen. Dat is eigenlijk wel het ontwerp van de decentralisaties. Daar zijn raadsleden natuurlijk niet per se heel happig op. Als ik een beetje naar mijn eigen ziel kijk, dan zou ik ook niet actief zeggen, weet je wat ik ga doen? Ik ga op mijn flyer zetten. We gaan snijden in de jeugdzorg. Dan ga je er niet in zetten.
Maar dus politici zouden het politiek kunnen maken, maar ze doen het niet, want ze hebben er geen belang bij. En daardoor verdwijnt het eigenlijk uit de politieke contestatie, uit de politieke arena. En daardoor komt het eigenlijk steeds verder af te staan van de mogelijkheid dat kiezers daar invloed op hebben, de mogelijkheid dat raden daar invloed op hebben. En verdwijnt het in een soort van, in die systeemwereld steeds verder omhoog.
Ja, zeker. Dat is heel goed geformuleerd. En ik denk dat als je het van een afstandje bekijkt, dat als dat gebeurt, een van de belangrijkste legitimaties voor de organisatie wel wegvalt. Want als het geen lokale politiek is, waarom zou je het dan aan de lokale democratie geven?
Ja, want wie bepaalt dat dan nu op deze manier? Waar komt dan uiteindelijk die politieke statements of beslissing die dus dan de gemeenteraadsleden misschien niet willen maken, waar wordt die dan wel gemaakt?
Ja, in die regio. Uiteindelijk, kijk, als raadsleden er geen profiel op maken, dan komt er een beleidsnotitie in de gemeenteraad. Daarin staat, wij willen graag goede jeugdzorg tegen redelijke kosten zonder incidenten. We willen geen dode peuters in kofferbakken. Dat is een trauma, dat mag niet gebeuren. Geen risico's, weinig kosten, goede zorg. Oké, zeggen ze dan gaan ze mee aan de slag. Maar er zit geen keuze in, er zit geen sturing op. Dat gebeurt allemaal verderop, ja. Iemand ergens in een organisatie besluit dan of deze zorg nodig is, ja of nee. Iemand achter een bureau besluit of dat voldoende, of dat meer moet kosten of minder moet kosten. Dus die keuzes worden wel gemaakt of niet. Maar als ze niet worden gemaakt, komt het bonnetje alsnog bij de volksvertegenwoordigers terecht. Dus ergens wordt die schaarste wel degelijk gecreëerd. En die, vooralsnog is dat een enorm tekort geworden. Waardoor de lokale politiek eigenlijk met zijn neus op de feiten wordt gedrukt. Dat ze, zolang ze niet ingrijpen in het sociaal domein, ze de rekening betalen in wat vroeger eigenlijk hun bestaansrecht is en waar ze echt wel veel politiek van gemaakt hebben. Dat is de bibliotheek in het dorpshuis enzovoort in je wijk. De dingen die je wel op je flyer zet. Ik kom op voor de bibliotheek in deze dorpskern. Daar krijg ik. Ik woon zelf in zo'n dorpskern. Nou, daar kun je die kan ik mijn muur mee behangen. Dat is, daar wordt lokale politiek van gemaakt en daar is ze voor. En juist die ruimte wordt langzaamaan leeggegeten, doordat er dus in dat sociaal domein te weinig gebeurt.
Ik vroeg me af in hoeverre dat ook is voor de grotere gemeenten. Want ik kan me nog een nieuwsbericht herinneren dat de gemeente Utrecht de bijstandsregels voor de jeugd had aangepast. Om het makkelijker te maken om bijstand te krijgen voor de jeugd. Dus dat toont dat een grote gemeente toch zeker ook wel autonomie heeft. En het deed mij denken dat dat niet regionaal belegd is. Dus geldt het ook voor de grote gemeenten?
Ja, dat is een goede vraag. Dat geldt voor alle gemeenten. Soms is de regionale samenwerking verplicht. Niet zozeer omdat het nou per se in het belang van die grote gemeente is, maar omdat die kleintjes eromheen ook ergens bij moeten horen. Dus dan krijg je vanuit daar een opdrijvende werking. Maar het is zeker zo dat in grote gemeentes er natuurlijk meer capaciteit is om het zelf te doen. Dus daar zul je het meer in eigen organisatie hebben. En het maakt natuurlijk op meerdere. Er zijn gemeentes waarin dingen wel degelijk politiseren. En er zijn andere gemeenten waarin dat niet gebeurt. Dus het beeld, als je wat meer inzoomt, is natuurlijk altijd wel genuanceerder. Maar ik ben het volstrekt met je eens. Toen dat in december in de krant verscheen, klom ik op de banken. Want dat is het soort politisering waar het over zou moeten gaan. Het zit dan wel weer niet in de jeugdzorg, maar het zit in de bijstand. En de bijstand zit dichter bij wat de gemeente gebruikelijk is te doen. Hè. Die boodschappenboete politiseerde ook enorm. Dat zijn tekenen van hoop als het gaat dat de politieke vlam, zeg maar, in de beleidspan van het sociaal domein slaat. Maar dan is het wel, want de vorige keer dat gebeurde, ging het over de tegenprestatie in de bijstand. Daar sloeg de vlam ook in de pan, want daar was Amsterdam niet van gediend. En Rotterdam wilde er geloof ik nog een keer overheen. Er waren onder andere ook Utrecht en Tilburg en Arnhem wilden experimenten doen om daarmee in afwijking van die tegenprestatie dingen in de bijstand te regelen. En toen kan Den Haag weer niet op zijn handen blijven zitten. Toen is de staatssecretaris gaan bellen naar de gemeente die dat probeerde om ze terug in het hok te krijgen. Dus als het dan politiseert, dan moet Den Haag ook die ruimte laten en dan het aan de lokale politiek en de lokale kiezer laten, dat zij een oordeel vellen over de vraag, ik wil in een gemeente leven waar de bijstand onvrijwillig is of een tegenprestatie enzovoort. Dat is een keuze die eigenlijk dan door de Amsterdamse kiezer moet worden beantwoord en niet door staatssecretaris Kleinsma die aan de telefoon hangt om uit te leggen dat nog één keer zo'n experiment en de verantwoording van het buigbudget gaat wel heel lastig worden.
En dus is het een pleidooi voor grotere gemeentes? Waar je zegt, die grote gemeentes, daar kan dat meer. Die hebben meer autonomie. Die kunnen dat zelf ook meer politiseren.
Nee, het is een pleidooi voor meer raadspolitiek. Dus het is een pleidooi voor het aanwakkeren van dit soort vuurtjes. En het werkt alleen maar met de decentralisatie in het sociaal domein. A, als die lokale politiek er politiek van maakt. En B, als vervolgens de nationale politiek er geen politiek van maakt. Omdat zij dan zeggen, ja, in de helft van de gevallen waarin het extra streng is, vind ik het mooi. Maar in die andere helft waarin ze relaxter zijn, word ik kwaad van. En vice versa. Dan heb je natuurlijk nooit, dan ontstaat er nooit lokale politiek. Het moet wel van twee kanten komen.
Dus de landelijke politiek moet zich inhouden. De lokale politiek die moet activistischer worden.
Ja. Tenzij we dat met z'n allen niet willen. Dan is gewoon het ontwerp niet goed en dan moeten we het ontwerp veranderen. Dus niet ik ben er erg voor dat we het Huis van Thorbecke organisch laten. Dat ik denk in Thorbeckeaanse kringen is dat een soort geloofsbelijdenis. Maar dat betekent dat je uit blijft gaan van wat de lokale gemeenschap zelf wil. En waar de lokale gemeenschap zelf toe in staat is. Als die er geen behoefte aan heeft om politiek te bedrijven over de jeugdzorg in lokaal verband, dan moeten we het daar misschien ook niet organiseren.
En zo kwamen we weer terug bij de inrichting van het huis van Thorbecke. We praten zo verder onder meer over de blik van burgers op de gemeente. Met welk beeld van de gemeente gaan wij met z'n allen de verkiezingen in? Maar eerst is het tijd voor onze reportage uit het veld. Wouter Veenendaal sprak met interim griffier bij verschillende gemeentes Els Boers over de impact van decentralisatie op kleine gemeentes.
Het spel en de macht in het veld met Wouter Veenendaal.
We zijn hier in Veenendaal en spreken vandaag Els Boers, oprichter van Krachtig Lokaal Bestuur. Els is interim griffier geweest bij meerdere kleine en middelgrote Nederlandse gemeenten, waaronder Duiven, Heumen, Montferland en ook het Caribische Saba. Sinds december is zij interim griffier in de gemeente Oudewater. Els schreef meerdere boeken over de gemeentepolitiek. Daarnaast is Els een actieve blogger op gemeente.nu. Kortom, Els kent de gemeentepolitiek van binnen en buiten. Els, gemeenten hebben door decentralisaties natuurlijk veel extra taken op hun bord gekregen. Aan jou de vraag, vanuit je ervaring bij veel kleine gemeenten, hoe gaan gemeenten daarmee om? En kunnen zeker kleinere gemeenten die taakverzwaring eigenlijk wel aan?
Ja, wat je ziet eigenlijk met alles wel, dat gemeenten heel verschillend zijn en daar ook toch wel verschillend mee omgaan. Er zijn wel heel veel dingen naar de regio's gegaan. En dat is eigenlijk ook al van alle tijden. En wat je ziet is dat de ervaringen in de regio niet altijd even optimaal zijn. En dat gemeentes besluiten om het toch maar weer zelf of met maar een klein aantal gemeentes op te pakken.
Maar je ziet dat sommige gemeenten waar je gewerkt hebt, hebben maar enkele duizenden inwoners. Kun je iets zeggen over hoe in de praktijk wordt omgegaan met die taakverzwaring die toch door decentralisaties tot stand gekomen is?
Ja, de taakverzwaring, dat is natuurlijk heel lastig voor gemeentes. Sowieso, wat je nu zelf ziet, is personeel tekorten al. Het wordt steeds moeilijker om personeel te krijgen. Wat je ook ziet is dat raadsleden zeggen, nou, het is niet politiek. Bijzondere redenatie vind ik dat zelf, want alles is juist wel politiek. Juist in de zorg, juist in de jeugdzorg, noem maar op. Daar zouden ze wat mee kunnen. Dus het is ook wel een soort mechanisme wat ik eigenlijk in de jaren 90 al zag met samenwerkingsverbanden. Dat iedereen een beetje achteroverleunt en denkt van ja, maar dat wordt dan wel regionaal beslist en daar kunnen we niet zoveel mee. Dus daar doen we er ook niet zoveel mee.
Zou je een voorbeeld uit de praktijk daarvan kunnen geven van een van de gemeentes waar je gewerkt hebt?
Vorig jaar was ik griffier bij de Drechtraad, een samenwerkingsverband van 7 gemeentes. Dus eigenlijk ook een regionaal verband. De Drechtraad is gestopt. En de aanleiding was eigenlijk dat vooral de sociale dienst en de jeugdzorg, echt het sociaal domein, zeg maar, dat daar die raden zeiden, ja, maar wij willen eigenlijk zelf daar wat meer invloed op hebben. Dus zij hadden zelf het idee dat ze toch niet aan hun trekken kwamen. Ja, een beetje een bijzondere redenatie, want het is natuurlijk maar de vraag of je niks kan als gemeenteraad bij het sociale domein. En natuurlijk kan je wat, zelfs in een regionaal verband, kan je meer dan dat raden laten zien.
Nou, je noemt inderdaad al de Drechtsteden als een voorbeeld van een gemeentelijke samenwerking. Dus we zien dat in reactie op decentralisaties gemeenten veel intensiever zijn gaan samenwerken. Ja. Bieden zulke samenwerkingsverbanden volgens jou vooral voordelen, of denk je dat er ook wel nadelen aan zitten?
Nou, ik denk dat we met heel veel dingen wel doorslaan. Dus we maken gelijk een hele grote club ervan. Zoals een veiligheidsregio. Nou, als je daar die regio's van Gelderland bijvoorbeeld kijkt, links en rechts van de Overijssel. Nou, die gemeentes die kennen elkaar nauwelijks. Wat je ook ziet is een soort mechanisme van, ik ben maar één van de velen, dus ik heb niet zoveel mee, ik kan er niet zoveel mee en de rest beslist dan maar. En wij bemoeien ons er zo min mogelijk mee. En dat is heel jammer, want dat hoeft natuurlijk niet.
Je bent al sinds 2009 natuurlijk actief als interim griffier bij verschillende gemeenten. Zie je nou door de tijd heen ook verschillen? Dus zijn er dingen veranderd in de afgelopen 12 jaar?
Nou ja, ik zou eigenlijk het nog wat breder willen trekken. Ik was in de jaren 90, in de vorige eeuw, raadslid in de gemeente Ede. En daar hadden we toen de tijd ook al samenwerkingsverbanden, regionaal. En dan niet zo ingrijpend als een sociaal domein. Dat deden we dan wel zelf. Maar daar was ook al dat de wethouder die dan de gemeente vertegenwoordigde, zei van ik kan wel zeggen wat jullie willen, maar de rest vindt dat niet hoor. En liet het er een beetje bij zitten. En dat zie je nu nog steeds, hè, de vertegenwoordigers in de regionale regeling. de wethouders vaak, of de burgemeester, hè, de veiligheidsregio, die zich een beetje verschuilen achter de massa, zeg maar, achter de anderen, terwijl het juist aan de vaardigheid van de burgemeester of de portefeuillehouder in een gemeenschappelijke regeling de vaardigheid moet hebben om de belangen van de gemeente te vertegenwoordigen. Het heeft ook trouwens niet zoveel te maken met de hoeveelheid stemmen, als wel heb je krachtige personen die goed die vaardigheid hebben om te overtuigen. Want de kunst is om de rest te overtuigen dat je iets wil wat goed is voor iedereen.
Dankjewel Wouter. Hier praten wij nog steeds met Geert en Bogaert en Lisanne de Blok. Lisanne, net hebben we het gehad over meer het grotere bestuurlijke plaatje. Jij hebt onderzoek gedaan naar hoe wij als kiezers kijken naar die gemeente. Hoeveel begrip heeft de gemiddelde Nederlander van die complexe situatie? Nog voordat ze naar deze podcast luisteren natuurlijk. Maar...
ja, het is behoorlijk complex. We hebben inderdaad onderzoek gedaan, zowel in 2016, dat was een soort nulmeting, als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. En toen hebben we aan burgers gevraagd wie ze nou verantwoordelijk houden voor verschillende overheidstaken. Waaronder die taken die inderdaad in 2015 gedecentraliseerd waren, zoals de bijstand, de ouderenzorg en de jeugdzorg. Maar ook taken die bijvoorbeeld geprivatiseerd waren. Denk daarbij aan spoorvervoer. Maar ook taken waar de verantwoordelijkheid meer gedeeld is tussen de verschillende overheden, zoals veiligheid en het vluchtelingenbeleid. En wat we zagen is dat enerzijds ze toch wel differentiëren, dus dat ze toch wel een bepaalde bewustzijn hebben, burgers, dat taken zoals de bijstand, de jeugdzorg, bij de gemeente liggen. Dus die koppelen ze relatief vaak aan de gemeente.
En ze kunnen dus die lokale overheden, ze weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn gedeeltelijk. En speelt het ook een rol met hoe ze kijken naar die overheden? Kunnen ze lokale overheid verantwoordelijk houden voor het beleid dat ze daar maken?
Ja, we zien dat hoeveel vertrouwen mensen hebben in de gemeente deels afhankelijk is van hoe ze het vinden gaan. Als het betreft van bijstand, de ouderenzorg. En dat is met vooral als iemand vindt dat de gemeente daar ook echt verantwoordelijk voor is. Dus er vindt een bepaalde afrekening plaats. Ze hebben minder vertrouwen als ze heel erg ontevreden zijn met de jeugdzorg. En ook zien dat, of denken dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Maar tegelijkertijd, dat zo'n afrekenmechanisme zien we ook op het nationale niveau. En dat zien we ook veel sterker op het nationale niveau. Dus veel vertrouwen in de lokale politiek. Zijn er ook door andere dingen gedreven. Mensen hebben relatief veel vertrouwen in de lokale politiek, maar ze hebben toch minder kennis ervan, als je het vergelijkt met de nationale politiek.
Dat lijkt me ook, bijvoorbeeld die jeugdzorg of die ouderenzorg, dat is maar een heel specifieke groep die daarmee te maken krijgt. Dus het lijkt me ook voor een heel groot deel dan inderdaad moeilijk om te zien of de overheid dat goed doet of niet, als je daar niet mee te maken krijgt, toch?
Absoluut. Ja, daar hebben we dus ook naar gekeken. Naar of mensen directe ervaring hebben of misschien wel indirect. Heb jij een familielid die inderdaad zorg krijgt of bijstand krijgt? En we zien inderdaad dat voor hen het wel duidelijker is. En dat voor hen ook die oordelen sterker meewegen. Bijvoorbeeld in hoeveel vertrouwen ze hebben. Maar wat je zegt, dat is maar een hele kleine groep. Dus voor die andere groep mensen moeten ze die informatie ergens anders vandaan halen. En dan is het een beetje de vraag van, ja, hoe komen ze aan informatie? Wat Geert er net ook zei, het is niet iets wat een gemeenteraadslid misschien heel erg actief naar buiten draagt. Of ook, de lokale media is bijvoorbeeld ook niet heel erg groot. Het snuffertje, ik weet niet in hoeverre het snuffertje daar heel erg over rapporteert. Over zaken zoals de jeugdzorg en dat soort dingen. Tenzij het inderdaad bijvoorbeeld zo'n grote gemeente zoals Utrecht die dan inderdaad iets bijzonders doet. Dus het is ook best wel moeilijk voor mensen om die kennis te krijgen. En dan zie je inderdaad vaker dat ze ook op andere oordelen gaan leunen. Dat ze misschien wat meer laten leiden door bijvoorbeeld de nationale politiek. Puur omdat ze inderdaad dat best wel moeilijk is om aan die kennis te komen lokaal.
Dus een paradoxale situatie bijna. Relatief weinig kennis, maar meer vertrouwen.
Ja.
Dus niet zozeer wat je kent, dat vertrouw je. Maar je hebt vertrouwen dat het goed gaat, terwijl je niet precies weet wat er gebeurt.
Nou ja, misschien, het is natuurlijk ook, we denken altijd dat het vertrouwen iets heel rationeels is en dat gebaseerd is op prestaties. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een gevoel zijn. En bij de lokale politiek kan het best zijn dat je misschien een gemeenteraadslid kent, indirect. Nou, je hebt de burgemeester is ook een figuur wat relatief veel vertrouwd wordt. Het is best wel zichtbaar in de gemeente. En het speelt bijvoorbeeld ook een rol in hoeverre je echt verbonden voelt met de gemeenschap. Dus misschien is het wat minder evaluatief, het vertrouwen lokaal, maar wat meer op een soort gevoel berust.
En dus we hebben nu gekeken eigenlijk naar die vraag van hè, vertrouwen burgers nou die lokale overheden? Je zegt, hebben ze een groot vertrouwen in? Waar komt het vertrouwen vandaan? Dat wordt gedeeltelijk gevormd door wat ze vinden van hoe die gemeente presteert, maar ook door andere factoren. En dan is eigenlijk de vraag, oké, we kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ik verwacht in ieder geval dat veel journalisten gaan zeggen dat deze gemeenteraadsverkiezingen de eerste test zijn voor het nieuwe kabinet. Dat dit eigenlijk door mensen op de burger daar iets over kan zeggen. Hoe kijk je naar dergelijke verslaggeving? Is dat terecht? Nemen burgers dat mee? Of is dat een soort omvorming van waar die gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk over zouden moeten gaan?
Ja, ik vind dat wel gevaarlijk. Omdat we weten dat mensen ook lokaal toch best wel zich laten leiden door nationale voorkeuren. Ze zien inderdaad ook vaak de lokale verkiezingen als een soort van moment waar ze ook even inderdaad de nationale politiek kunnen afrekenen. Het wordt daarom ook wel vaak de tweederangs verkiezingen genoemd. Dus dat landelijke trends en thema's domineren. En dat is natuurlijk gevaarlijk, want de lokale politiek gaat over wezenlijk andere dingen dan de nationale politiek. Er zijn andere actoren. Dus het is belangrijk dat daar juist gestemd wordt op basis van de kwesties die lokaal spelen. En juist doordat inderdaad de media zoiets zegt, als inderdaad het is een graadmeter voor, of de eerste test voor de nationale overheid, of voor de Rutte 4. En ook door de zichtbaarheid van nationale kopstukken bij de campagne lokaal, dat maakt het niet duidelijker voor kiezers dat het daadwerkelijk om lokale kwesties gaat.
Het is eigenlijk een fascinerende situatie. Je zegt, ja, die journalisten hebben gelijk, want kiezers nemen dat mee. Maar naarmate journalisten dat vaker zeggen, worden die verkiezingen minder echt gemeenteraadsverkiezingen.
Mag ik eens proberen te verdedigen? Dat is misschien raar voor de hoogleraar aan deze talen overheden, maar en waarom zouden de kiezer bepaalt dat zelf. En je zei ook al, de feiten zijn terecht in de zin dat de nationale trends en de nationale thema's domineren. Is het zo gek dat als je denkt, nou, ik vind wel goed de VVD. Ik stem lokaal ook VVD, want dan krijg ik ongetwijfeld een soort lokale variant van de VVD uitgeserveerd in mijn stad. En wat het precies is, weet ik niet, maar het zal iets met een parkeergarage zijn. Maar ik stem daar kan toch prima democratische betrokkenheid uit blijken. Ik bedoel, ja, ik zou ook liever zien dat men elkaar volledig de maat nam op echt lokale issues. En ik zie met tevredenheid dat 1/3 van de kiezers tegenwoordig naar lokale partijen gaan. Maar als mensen zeggen, ik verdiep me er verder niet in, ik ga naar de stembus, maar ik stem op een nationale ideologie in mijn plaats. En dan ga ik ervan uit dat het ongeveer hetzelfde wordt als wat ze nationaal doen. Dat is eigenlijk prima.
Ja, maar ik denk dat die laatste aanname problematisch is. Dat ook lokale partijen, ook al is het onder dezelfde noemer, wezenlijk verschillen van die nationale partijen. Dus ik denk dat het goed is om je juist ook te verdiepen in de lokale thema's. De lokale kwesties die die partijen uitdragen. En daarbij inderdaad ook aansluitend wat jij eerder zei. Belangrijk dat partijen er zelf politiek van maken. Dat zij ook zelf alternatieven aanbieden. Zodat het voor burgers ook duidelijk is wat verschilt lokaal en hoe zij inderdaad de lokale partij verschilt van de nationale partij. Dus dat zij ook duidelijk meer een waardestrijd aangaan op lokaal niveau, dat maakt het misschien ook iets leuker voor de media om dat te volgen. Want zolang alleen de nationale kopstukken zichtbaar blijven, dan blijft de focus op nationaal.
Ja, dat is een beetje, denk ik, ook een rode draad door heel dit gesprek heen, dat eigenlijk de burgers een veel groter potentieel hebben voor wat ze kunnen kiezen, maar in de praktijk ofwel dat daarvoor niet willen kiezen, of dat niet duidelijk hebben dat ze daarvoor kunnen kiezen. Hoe zien jullie de toekomst voor jullie als het gaat om decentrale politiek en hoe de burger daarin wel of niet van alles op de hoogte moet zijn en hoeveel macht daarbij moet liggen?
Ik denk, het is inderdaad niet makkelijk voor de burger om erachter te komen wat er nou lokaal speelt. En daarbij kan het uitmaken dat er een waardestrijd is lokaal. Dat er duidelijke verschillende visies zijn op de samenleving, of op de gemeente, en dat die ook worden uitgedragen. Ik denk wel dat hierbij dat er potentie is. Enerzijds een soort van bewustwording voor kiezers. Van de dingen waar deze verkiezingen over gaan, dat zijn echt wezenlijke dingen die voor jou, voor je directe leefomgeving echt wel uitmaken. Dus het gaat erom of jouw oma wel of niet inderdaad die traplift krijgt. Of ook de simpele dingen, de openingstijden van winkels. Of er wel of niet die tijdelijke woningen in jouw buurt komen voor vluchtelingen. Dus het maakt echt wel uit wat je kiest. Het gaat wel echt ergens over. Het is leuker dan je denkt. Maar ik denk wel dat hier misschien ook een rol is voor de digitale wereld. Dat het goed zou zijn als partijen ook duidelijk informatie verspreiden online. Zodat die informatie ook voor kiezers makkelijker aan te komen is. En dat het voor hen ook duidelijker is waar ze tussen kunnen kiezen.
Er is veel potentie, maar we moeten het wel organiseren. Partijen moeten het organiseren. Lokale, landelijke media moeten het organiseren. Ja. En wil die kiezer goed kunnen kiezen en echt een beslissing kunnen nemen op basis van lokale thema's, dan moeten we die kiezer van meer informatie voorzien.
Ja, een beetje sexy maken, weet je wel, een beetje spannend maken, laat er een waardestrijd zijn. Maar inderdaad, investeer ook in lokale informatievoorziening. Misschien vanuit het gemeente zelf of vanuit de partijen. Zodat mensen niet te veel moeite hoeven te doen om aan die informatie te komen. Want ze weten ook, als je er echt heel veel moeite voor moet doen om die informatie te verzamelen, dan doe je dat niet. Dus zorg dat het gewoon beschikbaar is en dat het duidelijk is.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hoe lokaler de politiek wordt, hoe beter dat is voor de lokale democratie en voor de democratie in het algemeen. Ik kan het niet goed uitspreken in het Engels, dus ik zal het niet in het Engels doen. Maar het is zoiets als de democratie moet klein zijn, wil ze reëel zijn. Volgens mij is het van Daal. Ik geloof daar wel in. Het is meer dan de mogelijkheid om lokaal te bepalen hoeveel je voor een paspoort betaalt. Het is de drager eigenlijk en de generator van de betrokkenheid bij de publieke zaak. Dat is ook van Thorbecke. De gemeente zijn de leerscholen van de democratie. Het is ook een soort het verlengde van dat je iets voor de gemeenschap doet. En dus daarom denk ik, het is een kans en het is een enorme potentie heeft het voor de beleidsbeïnvloeding, maar het is ook iets waarvan we laten zien hoe waardevol onze democratie ons eigenlijk is. Nemen we de moeite ervoor om hem ook daadwerkelijk in onze eigen gemeenschap vorm te geven. Dus ik zit daar wel redelijk hoog gestemd in de zin van dat het ook een verantwoordelijkheid is om hem te maken.
Het is een oproep aan burgers om betrokken te worden.
Ja, dat hoeft niet meteen lokale politiek zelf in te gaan, maar dat begint bij alles wat verder gaat dan je eigen tuin.
Ik ga stemmen.
Dat lijkt me sowieso een heel goed idee. Dank aan onze gasten Geerten Bogaert, bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Lisanne de Blok, universitair docent bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. En vanuit het veld Els Boers, interim griffier voor verschillende gemeentes. Over 2 weken zijn we er weer met de 2e aflevering. Hierin verleggen we de focus van gemeentes in hun geheel als bestuurlijk orgaan naar meer intern, de gemeenteraad. Wat zijn de voornaamste taken van gemeenteraadsleden en wat speelt zich allemaal af in de gemeenteraadzalen van Nederland? Redactie en productie van dit seizoen van Het Spel en de Macht zijn in handen van Femke van der Grient, Simon Otjes, Wouter Veenendaal en mij, Arend Vietor. En met muziek van Vadim Bakker. Dank voor het luisteren.
Graag tot de volgende keer.